De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending hoort u een actuele geluidskolom en een gesprek over de status van het boeddhisme in België. Maar eerst gaan we naar Nijmegen. Ze zijn pas een paar dagen weer terug van hun buitenlandse schoolreis. De middelbare schoolleerlingen van het Kandinsky College in Nijmegen. Ging u vroeger als scholier hoogstens met de nachtboot naar Engeland? Tegenwoordig gaat dat toch iets anders. Want deze 16- en 17-jarigen verbleven bijna 3 weken in Cambodja. Bij de boeddhistische monnik Sarit Brak en zijn familie. En daar maakten ze kennis met de Cambodjaanse samenleving die doordrenkt is van het boeddhisme.
Could you please get your journals out for part one of 1984? We'll be working in groups today, and I would like you to discuss the quotes that you chose from part one. And for each quote, I want you to discuss.
Docent Anneke Thijssen, ze is verliefd op Cambodja. En die liefde ontstond tijdens een wereldreis.
Ja, in 2008 ben ik door Azië, Zuidoost-Azië, een reis heb ik gemaakt van een paar maanden. En in Cambodja kwam ik bij toeval bij de tempels van Angkor Wat een boeddhistische monnik tegen. Daar heb ik toen een foto van gemaakt. En door die foto, hij wilde dat ik die naar hem mailde. En zo hebben we contact gehouden. En toen gaf hij zijn kaartje. En toen bleek hij dus ook directeur van een organisatie te zijn, van een NGO.
En even later was de monnik toevallig in Frankrijk om te praten over zijn goede doelen. En die kans kon Anneke Thijssen niet laten liggen.
Ik heb een vlucht voor hem geboekt. En toen lag er ook echt een enorme pak sneeuw die winter. Dus dat was voor hem ook heel bijzonder. En toen is hij 2 weken in Nederland verbleven. En toen is hij ook naar school gekomen. En toen heeft hij voor klassen gesproken. En ook voor mijn collega's. En dat heeft een enorme indruk achtergelaten. Sowieso om een man in oranje gewaden te zien rondlopen op een vrij oranje school. Ja, dat heeft heel veel indruk achtergelaten. En toen hadden ze het over, nou, het zou fantastisch zijn om leerlingen ook naar Cambodja te nemen. En toen kreeg ik groen licht en toen mocht ik zo'n reis organiseren. Ja.
Gratis was het bepaald niet voor de leerlingen. De reis kostte hen €1700. Maar voor dat bedrag verbleven ze bijna 3 weken in een compleet andere wereld. Simon van 16.
Nou ja, wat me wel heel erg opviel is dat je daar ook heel veel tempels ziet en zo. Eigenlijk nog meer dan je hier kerken hebt, heb je daar boeddhistische tempels en zo. Dus ja, en je ziet ook op heel veel plekken boeddha-beelden, zeg maar. Dus in Nederland hebben we niet echt een hoofdgodsdienst, zeg maar. We zijn meer neutraal, maar daar is het echt heel belangrijk, het boeddhisme. Dus ja, het valt wel op.
Hoe zou dat komen, denk je, dat het daar zo aanwezig is?
Ja, ik denk omdat het is natuurlijk een minder modern land. En in Nederland zijn we al veel verder ontwikkeld. Dus op zich, ja, daar denk ik dat mensen nog veel meer vasthouden aan godsdienst. Op de manier hoe ze samen moeten leven. Terwijl wij gewoon niet echt een godsdienst meer hebben. Meer neutraal zijn daarin. Omdat we veel meer ook individualistisch zijn. En minder samenleven, terwijl dat daar dus nog wel heel belangrijk is.
In Cambodja hielp de groep van zo'n 15 leerlingen en 2 docenten mee bij de bouw van een schoolkeuken. En verbleven ze 3 weken bij de jonge monnik Sarit Brak. En die zat vol met verhalen. Elise.
Volgens mij wilde hij graag boeddhist worden omdat hij iets voor de gemeenschap wilde betekenen. En dat doen boeddhistische monniken heel erg. Want hij betekent ook heel veel voor de gemeenschap. Hij doet heel veel.
Ja, dit vond ik wel heel mooi. Dit is een van de gebouwen bij dat schoolterrein. Die is een aantal jaar geleden gebouwd. En dat gaat dienen als bibliotheek vooral.
Het is heel vol, het is een klein zaaltje. Met een aantal jonge monniken in oranje gewaad. Poster van de Boeddha, die volgens mij de verlichting bereikt. Onder een boom, als ik het zo goed zie, onder de Bodhiboom.
Ja. Nou, dit was de opening van dat gebouw, van dat bibliotheekgebouw. En ja, daar kwamen heel veel mensen op af en die monniken die kwamen daar zegenen. We zijn ook nog zeg maar gezegend en bedankt voor ons werk. Er is ook nog een plaquette gekomen zeg maar waar de naam van onze school en nog andere sponsors op staan. En ja, dat is zo'n mooie officiële boeddhistische ceremonie.
Ja, de pastoor zegent ook wel eens, maar met van een boeddhistische monnik, dat maak je niet elke dag mee, hè?
Nee, zeker niet. Ja, het is echt heel mooi.
Wat was jullie idee van het boeddhisme voordat je ging? Wist je er iets van? Had je er ooit van gehoord?
Nou, we hebben met levensbeschouwing wel eens over boeddhisme gepraat. Maar ik heb me daar nooit echt in verdiept, omdat we dat hier gewoon niet echt hebben. We hebben hier het christendom. En daar is dat juist heel erg. Iedereen, of bijna iedereen in Cambodja is boeddhistisch. Dus ja, als je daar bent, dan ervaar je dat heel anders dan hier in Nederland.
Ja. Mevrouw Thijssen, ja, er zit natuurlijk toch een, dat moet zo zijn, lijkt me, een didactische gedachte achter. Een diepere laag, een hoger doel. Op reis gaan met deze pubers, laat ik het zo zeggen. Wat hoopt u?
Ik wil heel graag dat ze wat meer meenemen. Dat ze een wat bredere wereldblik krijgen. Ze zijn zo gefocust op alles wat met hun eigen leven gebeurt. En zo op zichzelf gericht. En we klagen heel vaak over dingen. We nemen dingen heel erg for granted.
Voor lief aan.
Voor lief, ja. En dat, zo is onze samenleving. En wanneer leerlingen daar zijn en ze maken die armoede mee, want we wonen dus in het platteland zoals 80% van de Cambodjanen leven. Ze maken die armoede mee. En ze zien hoe ontzettend gelukkig en vrolijk de mensen zijn. En hoe ze eigenlijk nergens over klagen. Ja, daar nemen ze heel veel van mee. En ook in vorige reis leerlingen die zeggen, nou, ik douche nu gewoon korter. Ik weet gewoon dat water heel, heel belangrijk is. En ook het eten. Ik eet mijn bordje nu altijd leeg. Want je kunt gewoon niks weggooien, omdat dat daar gewoon heel erg speciaal is. En je moet gewoon zorgen dat je wat je hebt, dat moet je gebruiken. Ja.
En tot slot, bij een reis naar een monnik hoort natuurlijk ook meditatie.
Ja, en ook het zitten op de tegels, dat was oncomfortabel voor de meeste van ons.
Ja, 10 minuten stil voor een middelbare scholier is natuurlijk al heel wat, hè, denk ik.
Dat deden ze wel heel erg goed. En toen zijn we ook een dag uitstapje hebben gemaakt naar een berg in de buurt, naar een grote Boeddha-beelden. En toen hebben we daar ook een korte meditatiesessie gehad met ook wat van zijn jonge neefjes en nichtjes die mee waren.
Kijk, daar zien we jullie op de foto. Keurig netjes in rijtjes, de schoolklas. Ja, zaten ze zomaar ook met Engels, hè?
Ja. Oh, ze zijn wel braaf, hoor.
Simon Klaassen, Elies Wientjes en hun docenten Anneke Thijssen over hun onvergetelijke schoolreis naar Cambodja. En ze waren in gesprek met Maurice Laparlière. De geluidskolom Mantra van Pieter Kiwi de Jonge behandelt deze week een belangrijke trend die in reactie op de economische crisis terrein wint. Zelforganisatie of zelfsturing, bijvoorbeeld in de zorg. Een boeddhistisch perspectief op gezond verstand.
We cannot keep on doing things the way we've always done them. If they have not worked, we have to look for alternative solutions. Lesson in this is that it can be done and it can be sustained and you can make it possible for everyone. Who are we to decide that poor people cannot get the best care? When have you been appointed to play God?
Dit is een systeemcrisis. Deze crisis is anders dan in de jaren 80 en 70 en 30. Dit zit heel diep geworteld in wat wij produceren en consumeren.
You can talk about visions. Don't do anything.
Meer dan ooit is de overheid nodig. Alleen een ander soort overheid. Die moet echt gaan faciliteren. Dus er zijn nog steeds heel veel belemmeringen voor die beweging van onderop, voor die burgers. Die moeten allemaal worden weggenomen.
We decided that we need to put our money where our mouth is.
Mijn beleving is dat we eigenlijk twee werelden gecreëerd hebben. De wereld van management en bestuurders. En de wereld van, zeg maar, het gewone werk. Of het echte werk. Uiteindelijk zie je dat dat een hele dure overheid teweeg brengt. Dus heel veel indirecte kosten met zich meebrengt. En volgens mij is dat uiteindelijk niet vol te houden.
Kijk, in de oude wereld zeg je, we gaan het collectief regelen. Hè? Via vakbonden, via verzekeringen. In de nieuwe wereld zeg je, ik ga het kleinschalig doen in kleine netwerken. En we gaan elkaar helpen.
Dus wat wij nu doen is eigenlijk laten zien dat vakmensen heel goed hun eigen organisatie kunnen runnen.
It can be done.
Heel veel congressen zijn alleen bestemd voor bestuurders. En die komen daar alleen bestuurders tegen. Als je kijkt naar wat dat voor effect heeft op de ontwikkelingen in het, zeg maar, het primair proces, in de processen van bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, politieagenten, dan zie je dat die daar eigenlijk helemaal geen baat bij hebben. Eerder hebben ze er steeds meer last van gekregen.
Qigong maakte in zijn reis naar het zuiden in het land van Chu. Bij zijn terugkeer via Yin kwam hij langs de zuidelijke oever van de Han-rivier. Daar zag hij een oude kerel die net bezig was zijn moestuin te beplanten. Hij had een tunnel gegraven naar het water in zijn put en met een kruik in zijn armen kwam hij daaruit om de tuin te besproeien. Met een klokkend geluid stroomde het water eruit. Hij gebruikte erg veel energie voor een mager resultaat. Qigong zei tot hem, er bestaat een soort machine voor dit werk die in een dag wel 100 moestuinen kan besproeien. Je hebt er maar weinig krachtsinspanning voor nodig, maar ze heeft veel effect. Mijn goede man, zou je die niet willen hebben? De tuinman keek op naar Qigong en zei, en wat is dat dan? Je neemt een stuk hout, daar boor je gaten in en daar maak je een constructie van die van achteren zwaar is en licht van voren. En zo kun je water naar boven halen alsof je het uit de put trok. Zo vlug gutst het eruit. Men noemt het een putgalg. De tuinman kreeg een kleur van woede en zei met een lach, mijn meester heeft mij geleerd dat daar waar machines zijn, je ook beslist zorgen met machines krijgt. En daar waar zorgen met machines zijn, krijg je ook noodzakelijkerwijs een machinehart. Als er eenmaal zo'n machinehart in je boezem zit, dan is het daar gedaan, met het zuiver witte licht. Zo raakt onze goddelijke aard ontredderd en als gevolg daarvan wordt deze dan niet meer door de Tao gesteund. Het is niet dat ik die machine niet ken, maar ik zou me schamen om er te gebruiken. Daarom doe ik het niet.
U hoorde de stemmen van Ernest Madou, Jan Rotmans, Jos de Blok en een passage uit het 2000 jaar oude Chinese werk De Zwangze in de vertaling van Christopher Schipper. De Boeddhistische Unie van België heeft al enkele jaren geleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in dat land staatserkenning aan te vragen. Dat zou dan ook betekenen dat de BUB financiële ondersteuning van de Belgische staat krijgt. Wettelijk en administratief leek alles in kannen en kruiken, tot eind 2013 bekend werd dat de erkenning voorlopig op de lange baan is geschoven. Peter Meijbes ging naar onze zuiderburen om uit te zoeken wat er allemaal aan de hand is. Straks hoort u voorzitter Monique de Knop van de Boeddhistische Unie van België. En eerst vertelt Gero Falter namens het ministerie van Justitie in Brussel hoe het nu precies zit met de positie van het boeddhisme.
De staatsondersteuning van de godsdienst is ouder dan België. Sinds de Franse bezetting, het is Napoleon die eigenlijk een overeenkomst gesloten heeft op een bepaald moment met het Vaticaan om toch tot een zekere pacificatie te komen van de hevige strijd tussen kerk en staat die er onder de Franse revolutie was. En die toen in 1801 een concordaat heeft gesloten en de deal was ongeveer, kijk, er is ontzettend veel schade aangericht in de revolutie aan de kerk. Om dat te compenseren gaan wij voortaan de priesters betalen vanuit de staatskas. Wat voor Napoleon natuurlijk ook een middel was om ze op die manier beter aan zich te binden en in het oog te kunnen houden.
En als we nou naar een iets recentere tijd kijken, in 1830, dan verandert er het een en ander.
Ja, er is tussendoor is er nog het Koninkrijk der Nederlanden geweest, waar Willem I natuurlijk het systeem heeft overgenomen van Napoleon grotendeels. Dus ook die overheidsfinanciering van priesters, kerkbedienaars in het algemeen, want dat waren dan ook protestanten in het noordelijk gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Er waren toen ook al kleine groepen Joodse rabbijnen en Anglikanen bij, maar die waren uiteraard heel miniem. En die werden allemaal gesubsidieerd door Napoleon. Willem I heeft dat systeem overgenomen. En in grote lijnen heeft België, als het dan zich afgescheiden heeft van het Koninkrijk der Nederlanden, dat systeem behouden en gestabiliseerd in 1830. Dat was natuurlijk voor 98% katholieke kerk in België. En dus dat is gebleven, maar dat is uiteraard beginnen veranderen vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw. als het katholieke monopolie heel snel is beginnen afbrokkelen, als de migratie op gang gekomen is, die dan eigenlijk de laatste twee decennia in een stroomversnelling gekomen is. En op basis van het systeem hebben allerlei nieuwe godsdiensten eveneens recht op erkenning. Ze kunnen dat trouwens afdwingen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, als ze dat willen. Je mag niet discrimineren om religieuze redenen. En dus hebben zij ook recht in het systeem, stappen zij in het systeem. Dat is gebeurd met de orthodoxen, de orthodoxe christenen. Dat is gebeurd met de islam en dat is nu aan gang met het boeddhisme.
En ik heb begrepen dat de humanisten ook erkenning hebben gekregen.
Ja, de vrijzinnigen noemen wij dat hier. Hè. Dus dat is natuurlijk een specifieke groep die in België ook altijd heel belangrijk is geweest en sterke invloed had, vooral in de liberale politieke partij, die sinds 1830 zeer actief is, maar eigenlijk pas officieel in het systeem erkend is geworden in 2002. Na een heel lange procedure die in 1981 was begonnen. Omdat het natuurlijk het systeem was gemaakt voor erediensten, viel vrijzinnigheid daarin. Dat heeft altijd gepolariseerd geweest als kwestie tussen katholieken en vrijzinnigen, waarbij binnen de vrijzinnigheid ook wel een discussie bestond. Willen we dat wel zo ingekapseld worden in het systeem? Of is dat niet juist in tegenstrijd met de vrijzinnigheid? En uiteindelijk is het dan toch erkend geworden en dat heeft dan een snelle uitbouw van zijn structuren gekend tussen 2002 en 2010, ten dele om die historische achterstand in te halen.
Net al aangestipt boeddhisten. Hoe is dat eigenlijk gelopen? De boeddhisten melden zich bij u aan? Of?
Boeddhisten hebben in 2005 of 2006 een aanvraag ingediend. Dus een brief gericht tot de minister van Justitie, die de voogdijoverheid is, over die administratie erediensten. Om erkend te kunnen worden is een van de voorwaarden, hoe dan ook, dat vraag te staat. Wij hebben een orgaan nodig, een organisatie nodig, die onze enige gesprekspartner is voor de godsdienst, voor wat betreft de materiële aspecten van die subsidiëring. Die organisatie moet gecreëerd worden en die moet zich richten tot de overheid. Dat hebben de boeddhisten hier gedaan. Ze hebben één overkoepelende organisatie gecreëerd, de Belgische Unie van Boeddhisten. En die heeft dan een aanvraag ingediend tot erkenning. Die is in eerste instantie positief beoordeeld door de regering van toen. Nu moeten we weten, België is een complex land. Dat is niet alleen de federale regering die daarover beslist, want er zijn ook bevoegdheden over financiering van erediensten bij de deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Duitsstalige gemeenschap. En dus die hebben daar ook een advies in te geven. En een beetje uit angst dat dit hun kosten zou doen oplopen in het onderwijs. Want eenmaal je erkend bent in het systeem, heb je ook recht op een aantal lesuren in het onderwijs. Hebben ze dat toen afgeremd. En dan heeft men bij de nieuwe regering in 2008 op een bepaald moment beslist, ja, laten we dan doen zoals we bij de vrijzinnigheid gedaan hebben in 1981. We gaan een soort startsubsidie geven om hun structuren uit te bouwen en op poten te zetten, zodanig dat de erkenning dan in x aantal jaren formeel bezegeld kan worden, als de tijd daartoe rijp is. En dus is de Belgische Unie van Boeddhisten aan het begin van deze regering, 2 jaar geleden, hebben ze een aanvraag ingediend om die subsidie tot structurering om te zetten in een formele erkenning. Maar daar zijn we niet aan toe. Er is een technisch bezwaar gerezen en een financieel. Eén, begrotingsgewijs hebben we in 2013, als we die discussie gevoerd hebben, het budgettaire moeilijkste jaar gehad, zeg maar sinds de Tweede Wereldoorlog. Het was niet het moment om extra geld te vinden voor een nieuwe eredienst. Dus is dat eigenlijk een beetje op de lange baan geschoven in de hoop dat dat over enkele jaren misschien wel kan. Technisch bezwaar was dat die hele procedure van erkenning die administratief was, en is nog altijd, waarbij je dus een dossier indient, waarbij ooit in een grijs verleden een aantal criteria zijn opgesteld door de administratie om dat dossier te beoordelen en dan dat geheel aan het parlement voor te leggen, dat dat toch vanuit de politieke partijen die de meerderheid vormden gezegd is, ja, is dit nog wel een basis waarop je een formele erkenning kan organiseren, of moeten we daar toch niet een wettelijke, gereglementeerde structuur aan geven, zodanig dat voor iedereen duidelijk is wat de criteria zijn, zodanig dat we ook binnen een wettelijk kader die toetsing moeten doen, want er zijn in ons huidig systeem nog heel veel nieuwe godsdiensten die zich aandienen voor een erkenning in de komende jaren. Daar speelde op de achtergrond dan ook nog mee dat al 10 jaar... sluimerend in het parlement een discussie gevoerd wordt en met al 2-3 grote rapporten daarover, over de hervorming van het systeem. Dus het is niet het boeddhisme as such dat die weerstanden opgeroepen heeft, integendeel, maar het is de aanleiding om te bekijken, omdat men weet dat er anderen aan het komen zijn die een heel pak controversiële zouden kunnen zijn in de samenleving ook. Men ziet via de migratie veel nieuwe godsdiensten binnenkomen, die voor een stuk toch ook een rem zijn op de integratie. En men is daar nog niet uit van hoe pakken we dat aan. Moeten we meteen die mensen in hun godsdienst opvangen en die laten bewaren, die blijvend subsidiëren en ondersteunen? Of moeten we ze toch ook even een kans geven van, ja, integreer je eerst in onze samenleving en wil je dan nog verder met je godsdienst? Oké, dan subsidiëren we die. Maar dat is ook een discussie die je moet kaderen in de maatstaven van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat is niet evident.
Ik ben Monique de Knop en ik ben een voorzitter van de Belgische Boeddhistische Unie.
Ja, Monique, hoe is het nou precies gegaan het afgelopen jaar? Was er sprake dat het boeddhisme in België erkend zou worden als officiële stroming? En nu is daar plotseling een kink in de kabel gekomen.
Ja, inderdaad. Men weet dat de financiële situatie van de Belgische staat niet echt goed is en dat de gedachte leeft bij de regering en de politieke partijen in het algemeen dat het huidige financieringssysteem veel te duur kost. En het is inderdaad zo dat je daar absoluut geen controle over hebt. In België is het zo dat eens een godsdienst erkend is, dat de staat feitelijk geen andere keuze heeft dan gewoon de lasten op zich te nemen. Wat ook die lasten mogen zijn, dus ze kan geen plafond vastleggen en zeggen, zover gaan we. Het is dus de religie zelf die bepaalt hoeveel er zal worden uitgegeven. Voor een staat, om te even welke staat, denk ik dat dit momenteel niet echt meer te doen valt. Tweede zaak is dat ook dit systeem van financiering volgens mij ook niet meer maatschappelijk gedragen wordt. Ja? En men heeft natuurlijk een paar erediensten die daar momenteel nog veel voordeel aan hebben, misschien wat disproportioneel voordeel aan hebben, maar maatschappelijk wordt dit systeem niet meer gedragen, omdat de burger het wellicht ook niet meer kan hebben dat er op die manier omgegaan wordt met de centen. Die twee evoluties, denk ik, hebben meegebracht dat er nu, zoals u zegt, een kink in de kabel is en dat ik niet zie zitten dat er op heel korte termijn in elk geval een erkenning zou komen.
Dus op heel korte termijn ziet het er niet naar uit dat er een erkenning zal komen. Op langere termijn misschien wel?
Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel gaat men dit systeem behouden, want nu komen er verkiezingen in België. Eind mei komen er hier verkiezingen. Dus dat betekent dat de kamers ontbonden worden ergens rond eind maart, begin april. Nadien kan er geen wetgevend werk meer gebeuren en de regering gaat nu al moeten beslissen of die artikelen in de grondwet veranderd worden die het huidige systeem regelen in de grondwet. Dus we gaan heel snel weten of de regering de wil heeft om naar een ander systeem over te gaan. Indien dit niet het geval zou zijn, dan ga ik er ook vanuit dat bij de opstart van een nieuwe regering wij verder doen aan onze procedure en dat wij dan volgens mij representatief genoeg zijn om te vragen dat opnieuw onze vraag in rekening genomen wordt. Indien zou blijken dat de regering wel gaat voor een nieuw systeem, dan is onze vraag inderdaad, wij denken dat wij veel mensen vertegenwoordigen in België, dat wij heel veel sympathisanten hebben en dat men rekening moet houden met wat wij erover denken, omdat wij ook creatief kunnen meenadenken. Dan zou ik zeggen, alsjeblieft, neem ons mee in de discussie, want wij denken dat wij positief kunnen meedenken over een nieuw systeem, een alternatief systeem, draagbaar financieel en waar iedereen zich op een democratische manier kan in terugvinden.
Ja, dat is de toekomst.
Ja, eventueel.
Eventueel, een droom nog.
Ja.
Maar nu de harde realiteit. Want u bent van een mooi groot kantoor in ieder geval al verhuisd naar een wat kleiner onderkomen. Bescheidener.
Dat klopt inderdaad, ja. De subsidie die wij ontvangen volstaat niet om de vrij bescheiden kosten te dekken die wij momenteel hebben. Dit is nu al een harde realiteit, moet ik zeggen. Wij zijn realistisch. Wij leven in het nu. Dus we nemen en we aanvaarden wat er nu is. Wij willen creatief blijven. En in die mate, en daarin zijn wij zeker ook boeddhisten natuurlijk, dat elke gebeurtenis ook aanleiding kan zijn tot evolutie. Vermits dit nu gebeurt, laat ons nadenken over formules die ons de mogelijkheid gaan bieden om tegemoet te komen aan een aantal zaken en misschien uit het huidige kader te stappen met formules die creatief genoeg zijn om toch een aantal van onze doelstellingen te kunnen bereiken.
En dat betekent dat zoiets extern gefinancierd wordt?
Inderdaad.
En wat voor financiers zijn dat?
Ik denk dat wij eerder privé-sponsorship gaan zoeken, ja.
Was u zelf verbaasd toen u hoorde dat het voorlopig niet doorgaat?
Verbaasd niet. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben momenteel ook lid van het kabinet van Annemie Turtelboom, de minister van Justitie. Dus ik heb het zien aankomen. En ik heb het ook met mijn vrienden hier bij de Boeddhistische Unie besproken. Dit is nu toeval natuurlijk dat ik terechtgekomen ben bij Justitie aan het einde van mijn carrière van topmanager bij Binnenlandse Zaken. Dus in begin april dit jaar heeft de minister van Justitie mij gevraagd, ja, zou je niet eventjes bij mij een leadershipfunctie willen opnemen in mijn onmiddellijk entourage? En ik heb enthousiast ja geantwoord op voorwaarde dat ik niet zou belast worden met de erediensten. Dus dat is een van de enige punten waar ik absoluut weiger mij politiek mee bezig te houden. Dus, maar ja, ik word wel geïnformeerd. Dat betekent dat ik dit heb zien aankomen. Dat wij dit hier ook allemaal eerlijk besproken hebben binnen de Boeddhistische Unie. Ik moet wel zeggen ook dat ik wat ontgoocheld ben natuurlijk. Dat is nog iets anders. Verbaast u niet, maar ontgoocheld wel.
Dat waren Monique de Knop en Gero Falter in een bijdrage van Peter Meiwes.
Seconds can carry quite a surprise. Diffuse. diffuse white matter, close my eyes, thus brutalized. I will sleep as if I were dreaming. Emergency downbeat, cold, cool begins. Rapid sequence intubation, IV squeeze and circulation. Slow make love with my lips. Read eyes like books, read books like science. I remember and fix citation to case. Case 2-4. Discombobulation, and I can cook up a storm. I'm Michelangelo's David. Tested and
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met alle uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als bosrtv. Volgende week dinsdag zijn we er weer met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om 12 uur 's nachts. Graag tot dan.